Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 79 zingen wij het vierde en het vijfde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En het vijfde, waarom zou zich der heidenen macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schimp onteren. Psalm 79 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Richteren en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u Richteren 2, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, waarna wij zingen uit Psalm 34 en daarvan het vierde vers, des Heere Engels schaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Psalm 34 en daarvan het vierde vers.
Van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gebracht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes. Hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonden. Daarom is het zo ver vandaar dat het rechtvaardigmakende geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof leden zijn in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken als ze voortkomen uit een goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan, voordat de boom goed is. Zo doen wij goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die we doen, en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onder de dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven bekroont. Voorts, al is het dat we goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En dan kunnen wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende zonder enige zekerheid. En onze arme conscientiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Wij lezen nu Richteren 2. En een engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochem. En hij zeide: Ik heb uw lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb en gezegd: Ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En uw lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult gij afbreken, maar gij zit mij in de stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd: Ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar ze zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot de strik zijn. En het geschied als de engel des Heeren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief hij zijn stem op en weende. Daarom noemden zij de naam dier plaats Bochim, en zij offerden aldaar den Heeren. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, en ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende den Heeren al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten, die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landtaren zijns erfdeels de Timnath-Heres, op den berg van Ephraim, tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat den Heeren niet kende, noch ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. En zij verlieten den Heeren, hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der valken die rondom hen waren, en bogen zich voor die. En zij verwekten den Heeren tot toorn, want zij verlieten den Heeren en dienden de Baal en de Astarot. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand de rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hun vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht van de vijanden. Overal waarheen ze uittogen, was de hand des Heeren tegen hen ten kwade, gelijk als de Heere gesproken had, en gelijk als de Heere hun gezworen had. En hun was zeer bangen. En de Heere verwekte richters, die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch ze hoorden ook niet naar hun richters, maar horeerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaderen gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren, alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met een richter, en verloste hen uit de hand hun vijanden, al de dagen des richters. Want het berouwde den Heere hun zuchtens, halve vanwege degenen die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters, dat ze omkeerden en verdierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde verdienende en zich voor die buigende. En ze lieten niets vallen van de werken, noch van deze hun harten weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide: Omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor een aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf, opdat ik Israël door hen verzoeken of zij de weg des Heeren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze gedenkwaardige biddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Richteren 2 en daarvan de eerste 5 versen. Wij lezen nu alleen het 5e vers aan u voor. Daarom noemden zij de naam dier plaats Bochim en zij offerden aldaar de Heere. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Bochim. En we letten met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de heilige engel van Bochim. In de tweede plaats letten wij op de prangende vraag van Bochim. En in de derde plaats letten wij op de bittere tranen van Bochim. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Bochim. Onze eerste gedachte, de heilige engel van Bochim. We kunnen dat lezen in het eerste vers. Dat er een engel kwam, staat met een hoofdletter geschreven, van Gilgal tot Bochim. En dat die engel een engel is met een hoofdletter, dat blijkt uit de woorden die door deze engel gesproken worden. Onze tweede gedachte, de prangende vraag van Bochim. En die vraag die lezen wij aan het slot van het tweede vers, deze woorden. Waarom hebt gij dit gedaan? Jongens en meisjes, dat zeggen de mensen niet tegen de Heere. Waarom hebt gij dit gedaan? Maar dat zegt de Heere tegen de mensen. Waarom hebt gij dit gedaan? En wat bedoelt de Heere daarmee? Daar letten we op in onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, de bittere tranen van Bochim. Het vierde vers en het vijfde vers. Wij lezen dat het volk zijn stem ophief. Dat betekent dat ze hoorbaar gehuild hebben toen de Heere die vraag stelde. En ik hoop dat dat vandaag ook gebeuren mag in onze woningen, gemeente. Al zullen we horen dat tranen alleen ons niet redden zullen. Gemeente, in deze tekstwoorden vinden wij het volk van Israël op een plaats die we niet helemaal precies kunnen duiden. We weten wel hoe die plaats heet, althans hoe die plaats nu genoemd gaat worden vanaf nu, en dat is Bochim. Er zijn verklarers die denken aan de plaats Bethel, een hele gedenkwaardige plaats in de Bijbel natuurlijk. Maar daar is een soort kerkelijke of volksvergadering op die plaats. En we weten niet ter gelegenheid waarvan dat geweest is. Dat kan ook verschillende oorzaken hebben. Jaren geleden toen afscheid genomen werd van Jozua, toen was er ook zo'n grote volksvergadering bijeen. Het zou ook een van de grote feesten kunnen zijn in Israël, waarom men met zoveel mensen bijeengekomen is. Het zou ook een soort biddag geweest kunnen zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval zijn er lijnen te trekken naar de samenkomsten die wij vandaag mogen hebben op deze biddag. En de grote bijeenkomst die wij hier aantreffen in deze plaats. En jongens en meisjes, terwijl die mensen daar bij elkaar zijn, komt er plotseling bezoek. Hoog bezoek. En een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Ik denk dat het doodstil zou worden in de kerk als er vanmorgen een engel bij ons op bezoek zou zijn. Je zou plotseling hiervoor in de kerk een engel zien staan, een boodschapper van de Heere, zeer indrukwekkend. Want engelen zijn heilig, ze zijn er ook wel, maar we zien ze niet. Engelen hebben geen lichaam dan alleen als zij voor een tijd lang een stoffelijk lichaam aannemen. Maar deze engel is dé engel. Er staat wel een engel, Maar onze Statenvertalers hebben dat niet zonder reden met een hoofdletter geschreven. Dit is een ongeschapen engel, want wat zegt die engel? Die engel zegt, ik heb u lieden opgevoerd uit Egypteland. Ik heb u gebracht in het land dat ik uw vaderen heb gezworen. Ik zal mijn verbond met uw lieden niet breken. Nou, u voelt wel, dat zijn dingen die zelfs de engel Gabriël niet zal kunnen zeggen. Dit kunnen alleen maar woorden zijn van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dat is niet de eerste keer dat deze engel verschijnt in de geschiedenis. Deze engel was er ook bij toen de kinderen Israëls door de Rode Zee gingen. De engel des Heren ging hen voor. Deze engel is het ook die verschenen is aan Jozua bij de inname van Jericho. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Dat was de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. En in de geschiedenis van Gideon komen wij die engel tegen als hij tarwe dorste. En zo verschijnt de engel des Heren ook hier. De Heer Jezus Christus. Hij roept het volk ter verantwoording. En dat is wel heel aangrijpend, gemeente, wat hier gebeurt. Straks dan zullen al de mensen voor deze rechter staan. Want de Heer Jezus zal straks rechter zijn. Maar hier zien we dat vooruitlopende op de oordeelsdag de Heer Jezus ook wel mensen voor zijn rechterstoel daagt. Dat doet hij hier het volk van Israël op deze bijeenkomst. En ik hoop ook dat dat in ons leven mag gebeuren. Dat we niet straks op de jongste dag voor de eerste keer met hem kennis zullen maken, maar dat we in dit leven al voor zijn rechterstoel gedaagd zullen worden. De engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. Hij kwam opwaarts, hij ging omhoog. Dus dat betekent dat die bijeenkomst gehouden wordt op een heuvelplateau. Een heilige plaats wellicht voor het volk van Israël. En hij komt van Gilgal. En dat is heel veelzeggend. De plaats waar de Heer Jezus hier vandaan komt, dat zou het volk van Israël al genoeg moeten zeggen. Want wat betekent Gilgal? Jongens en meisjes, Gilgal betekent afwenteling of rolling. En wat is er in Gilgal dan afgewenteld? Daar is de smaad afgewenteld van het volk. Want daar zijn ze aangekomen. Dat was de eerste legerplaats toen ze uit de woestijnreis na 40 jaar zwerven in Kanaan zijn aangekomen. Toen waren ze in Gilgal. En daar heeft de besnijdenis plaatsgevonden. Tijdens de woestijnreis werden de kinderen Israëls niet besneden. De sacramenten werden niet bediend. Maar toen ze in Gilgal kwamen, mocht het sacrament van de besnijdenis weer bediend worden. Daar mocht het paasfeest weer voor het eerst gehouden worden. Na zoveel jaren. En daar hebben de kinderen Israëls voor het laatst van het manna gegeten. Dat de Heere 40 jaar over hen deed regenen. Na 40 jaar is er een nieuw begin. Na 40 jaar herstelt de Heere, zou je kunnen zeggen, vernieuwt de Heere het verbond dat zij van hun kant gebroken hebben. Maar de Heere heeft daar wel een voorwaarde bij gegeven. De Heer heeft gezegd, jongens en meisjes, opent u een mond. Tegen die mensen, al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Maar jullie moeten mij wel twee dingen beloven. In de eerste plaats moeten jullie geen verbond maken met de Kanaanieten, met de inwoners van het land, want dat zijn heidenen. En in de tweede plaats, de altaren van die heidense mensen, die mogen jullie niet gebruiken, maar die moeten jullie afbreken. Dat zijn afgodische altaren. En wat hebben de kinderen Israëls gedaan? Na Gilgal, ze zijn de Heere ongehoorzaam geweest. Ze zijn de strijd met de Kanaanieten niet aangegaan. Ze zijn de strijd met de zonde niet aangegaan. Ze hebben zich erbij neergelegd dat ze het beloofde land moesten delen met de Kanaanieten. En ze dachten, nou ja, we kunnen hier ook wel samen door één en dezelfde deur. En nu komt de Heer Jezus vragen aan het volk van Israël hoe het staat met de strijd tegen de zonde. Hoe het staat met de strijd tegen de afgoderijen. En hij zeide, ik heb u lieden uit Egypteland opgevoerd. Weten jullie het nog? Kennen jullie de geschiedenis nog, Israël? Kent u de geschiedenis nog, Nederland? Israël van het Westen? Weet u van mijn bemoeienissen, hoe ik mijn wet aan u gegeven heb en mijn dienst onder u gebracht heb? Dat ben ik geweest. 40 jaar geleden heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb. Dat u in dit land gekomen bent, heb ik gedaan. Heb u niet gedaan? Ik heb die Kanaanieten verslagen. Ik heb de inwoners van het land voor u verdreven. Ik heb ruimte, Rehoboot, voor u gemaakt. En hebt u aan mij gedacht? En ik zal mijn verbond met u lieden niet verbreken in der eeuwigheid. Dat is een diep ingrijpend woord. Met alles wat er gebeurd is in het volk van Israël, zegt de Heer, je zult mij nooit van ontrouw kunnen beschuldigen. Ik heb mijn woord gehouden. Ik heb gedaan wat ik beloofd heb. En ik zal mijn verbond met u niet breken tot in der eeuwigheid. Ik ben geen verbondsbreker. Dat blijkt uit de trouw van de Heere, de onuitsprekelijke trouw die hij aan dat volk van Israël heeft betoond. Zeker, het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Maar de Heere heeft in dit volk zijn verbond een plaats gegeven. En hij is dat getrouw gebleven. Maar nu staat er in het doopformulier dat in alle verbonden 2 delen begrepen zijn. Dus dat zij leven onder de erven van het, op de erven van het genadeverbond, dat brengt voor hen ook een dure verplichting met zich mee. Namelijk om die enige God te dienen, lief te hebben van ganser harten, van ganse gemoeden, van ganse zielen en met alle krachten. De wereld verlaten, hun oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. En hoe is het daar nou mee? Hoe was het, jongens en meisjes, bij het afscheid van Jozua? Kennen jullie die geschiedenis? Toen zei Jozua, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat jullie ook doen, wat jullie ook beslissen, maar ik, zegt Jozua, en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nog niet eens zo lang geleden, een aantal jaren dat gebeurd is. En toen heeft het volk van Israël gezegd, wij zullen de Heere ook dienen. Moet niet denken dat u dat alleen doet, Jozua, dat zullen wij ook doen. En toen zei Jozua, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Jullie denken er een beetje te makkelijk over. Want de Heere is een heilig God. De Heere is een rechtvaardig God. Hij stapt niet over de zonde heen. Belooft dat toch niet al te licht, vader? Oh nee, ze hebben al die bezwaren weggewuifd en zeggen, we zullen de Heere ook dienen, want hij is onze God. En nu komt de Heere erop terug. De engel des Heeren te Bochim. En hij zegt, hoe is het ermee? Op deze middag, gemeente, komt de Heere terug op uw belofte. Misschien 2 jaar geleden gedaan bij het uitbreken van het virus. Dat was er een vrezen. En wat hebben we de Heere allemaal beloofd? Als het virus zou wijken, wat hebben we allemaal gezegd op onze knieën? En de Heere komt er vandaag op terug. Wat hebben wij beloofd toen we belijdenis deden? Wat hebben wij beloofd toen we getrouwd zijn? Wat hebben wij beloofd? Ja, noem maar op. Wat zijn de veel beloften die op het ziekbed blijven liggen? Maar de Heere komt erop terug. Wij zouden de Heere moeten dienen, jongens en meisjes. Want de Heere is het zo eeuwig waard. En nu ben ik geen hartekenner. Maar de engel des Heren, die van Gilgal komt, die alles weet. Weet wat de mensen toen gezegd en beloofd hebben. Die zoveel bemoeienissen heeft gemaakt. Die gebruikt ook al deze roepstemmen om te kijken hoe dat het ligt in ons hart. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de prangende vraag van Bogin. En uw lieden aangaande, dus dit is mijn kans, zegt de Heere. Ik zal mijn verbond niet verbreken. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar hoe is het met u, zegt de Heere? Een prangende vraag. En die vraag die loopt uit op deze vraag. Waarom hebt gij dit gedaan? Ik denk dat er vaak gevraagd is in de achterliggende periode. Waarom, Heere? Waarom dat virus? Waarom de oorlog? Waarom dit? Waarom dat? En nu gaat de Heere vragen stellen. En hij zegt, waarom jullie? Waarom hebben jullie dit gedaan? U lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners des lands. Hun altaren zult ge afbreken. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Weet u nog wat u aan mij beloofd hebt? En dat zijn twee dingen. In de eerste plaats, u zou geen verbond maken met de inwoners van het land. U zou geen verbond sluiten met de Kanaanieten. U hoeft geen verbond te sluiten met de heidenen. Want u leeft onder een ander verbond, onder de bediening van het genadeverbond. U hebt de verbonden met de wereld niet nodig. Maar wat hebt u gedaan? Hebt u geen verbond gemaakt? Hebt u uw betrouwen gesteld, niet gesteld op de heidenen? Hebt u zich afzijdig gehouden van hun praktijken? En het tweede wat u mij beloofd hebt, dat is dat u hun altaren zoudt afbreken. Hebt u die goddeloze altaren afgebroken? Hebt u de vuile afgodendienst die gepaard gaat met hoererij, hebt u die uitgebannen uit het land dat ik u gegeven heb? Bent u mij getrouw geweest? Hoor je het, jongens en meisjes, de Heere Jezus die roept deze mensen als het ware op voor zijn rechterstoel. Waarom hebt gij dat gedaan? Mijn stem niet gehoorzaamd, want jullie hebben wel verbonden gesloten. Ik heb het wel gezien. Jullie hebben wel je vertrouwen op de wereld gezet. Jullie hebben wel die altaren laten staan. Jullie hebben de zonde gewoon doorgang laten vinden. Terwijl ik jullie dat verboden heb, waarom heb je dat gedaan? Ik ben getrouw geweest, maar jullie zijn niet getrouw geweest. Dezelfde vragen die de Heere aan Adam gesteld heeft in het paradijs. Hebt gij van die boom gegeten, van de welke ik u gezegd heb dat gij daarvan niet eten zoudt? En wat is nou de bedoeling, jongens en meisjes? Is dit het laatste oordeel? Is dit het laatste gericht? Zegt de Heere straks tegen die ongehoorzame mensen, ga weg van mij in dit eeuwige vuur. Nee, dit is niet het laatste oordeel, maar de bedoeling van de Heere Jezus is, wat is de Heere toch goed, De bedoeling van de Heere Jezus is om deze mensen tot bekering te brengen. Hij houdt ze de spiegel voor. Er moet een schuldbesef komen. Dat is de enige weg van behoud. Als ze niet in de schuld komen, dan komt inderdaad straks echt dat laatste oordeel. Maar dat komt niet gelijk. Dat komt in de weg van waarschuwingen. Waarom hebt gij dit gedaan? Waarom hebt u als wereldse mensen geleefd? Waarom hebt u de wereld in huis gehaald? Waarom bent u de wereld gehoorzaam geweest? En daarom, omdat u dat gedaan hebt, omdat u een verbond met de wereld gemaakt hebt, daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar zij zullen aan uw zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. De Heere zegt, daarom heb ik gezegd, ik ga ze ook niet helpen. Wil de Heere Jezus die Kanaanieten verdrijven, jongens en meisjes? Zeker wil de Heere dat. Kan de Heere de Kanaanieten verdrijven? Zeker kan de Heere dat. Dat is geen enkel probleem. De Heere heeft alles in de hand. De Heere heeft geen tanks nodig en raketten. De Heere kan in de natuur alles gebruiken om het werk van de Satan te verstoren. Waarom doet de Heere dat dan niet? Ja, waarom doet de Heere dat niet? Omdat zij de Heere ongehoorzaam zijn. Nou, zegt de Heere, dan moet je maar merken wat daar dan het gevolg van is. Ik heb ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Kijk, het volk van Israël dacht, nou ja, die Kanaanieten die wonen daar, nou ja. Weet je, we laten ze daar gewoon zitten. We gaan niet moeilijk doen. Ze hadden helemaal geen zin om te strijden. En de Heere zegt, mag ik het met mijn woorden zeggen? Als jullie dan zo gemakzuchtig zijn. Als jullie dan zo gemakzuchtig zijn dat je niet wil strijden. Dan ga ik het ook niet doen. En dan zul je er vanzelf al achter komen wat daar de gevolgen van zijn. Ze zullen aan uw zijde zijn. Kijk, u zegt misschien, ik zit met de zonde in mijn leven, dominee. En ik krijg die zonde maar niet weg. Wat heb u eraan gedaan? Ja, nou ja, ik kan er ook niks aan doen eigenlijk. En ik ben al lang blij als het niet naar buiten komt, ja. Nou weet u, als u geen zin hebt om tegen de zonde te strijden, dan moet je niet verwachten dat de Heere ze uit uw leven uitroeit. Als wij gemakzuchtig zijn en denken, dan moet de Heere dat maar doen. Denk u dat de Heere dat dan doet? De Heere roept op om te strijden tegen de zonde. De Heere roept op om hem te vertrouwen. En als wij dat niet doen, dan gaat de Heere de zonde ook niet uitdrijven. Als je de zonde aan de hand wil houden, dan zul je er vanzelf al achter komen wat daar de gevolgen van zijn. En die zijn verschrikkelijk. Ze zullen aan uw zijden zijn. En wat betekent dat precies? Ze zullen aan uw zijden zijn. Dat is een heenwijzing naar nummerie 33. En in nummerie 33 daar staat, maar indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven, zo zal het geschieden dat wie gij van hem zult laten overblijven tot doornen zullen zijn in uw ogen en tot prikkelen in uw zijden. En zij zullen u benauwen op dat land waarin wij woont. Is dat prettig, jongens en meisjes, als er een doorn in je oog komt? Nee, dat is vreselijk. Een zandkorrel in je oog is al verschrikkelijk. Laat staan een doorn. Maar de Heere zegt, dat zal gebeuren. Als jullie met de wereld willen leven, dan ga ik de wereld ook niet tegen de wereld strijden. Als jullie daar een bondgenootschap mee sluiten, dan hoef je ook niet op mij te rekenen. Maar dan zal het wel tot doornen zijn in je ogen. Dat is verschrikkelijk. En tot prikkelen in je zijden. Je zijden zijn heel kwetsbaar. Je kunt er eigenlijk weinig hebben. In je zijden. En als daar een prikkel in gestoken wordt, dat doet vreselijk zeer. En dat zullen de gevolgen zijn, zegt de Heer, van jullie gemakzuchtigheid. Jullie hebben mij van alles beloofd. Maar jullie doen het niet. Jullie zoeken de wereld, jullie zoeken de zonde. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En ik hoop, gemeente, dat we dat vandaag mogen beseffen. Misschien bent u vol met waarom vragen naar de kerk gekomen. Waarom duurt dat virus 2 jaar? Waarom oorlog in de Oekraïne? Waarom staat er een economische crisis misschien wel voor de deur? Waarom? En dan hoop ik dat al die vragen mogen verstommen als de Heere vandaag tegen ons zegt: waarom hebt gij dit gedaan? Waarom hebt gij de zonde aan de hand gehad? Ik heb niks verkeerds gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik beloofd heb. Maar waarom hebt gij dit gedaan? En wat u overkomt, dat hebt u zelf veroorzaakt. Heb ik niet gedaan. Hebt u zelf veroorzaakt. Want door de zonde komen al deze ellende over u. Waar het boek Richteren vol van is. Onze derde gedachte, de bittere tranen van Bochim. Maar eerder als we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 89 en daarvan het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden. Psalm 89 vers 13 en 14.
Thank you.
onze derde gedachte de bittere tranen van Bochim. En het geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had. Deze woorden. Er zit niet eens een nodiging in. Het gaat eigenlijk alleen maar over straf. Waarom hebt gij dit gedaan? En dat zegt de Heer tegen alle kinderen Israël, staat hier. Zou ik willen zeggen tegen de dominees, de ouderlingen, de diakenen, de gemeenteleden, tegen allemaal. Waarom hebt gij dit gedaan? Hij roept hen voor zijn rechterstoel. En wat is dan het antwoord? Zo hief het volk zijn stem op en weende. Het slaat in als een bom, dat woord van de Heer. Er is niemand die zich begint te verdedigen. Want dat doen wij eigenlijk automatisch als er zoiets gebeurt. Ja, maar. Of ja, let eens op de omstandigheden. Wij proberen het te vergoeilijken. Dat deden Adam en Eva in het paradijs al. Jongens en meisjes, al die mensen beginnen te huilen. Ze hieven hun stem op en zij weenden, het grijpt hen aan. Een oordeelspredikatie kan verschillende uitwerkingen hebben. Ze hadden de Heer kunnen tegenspreken. En dat durven wij soms ook te doen. Hoe durven wij het? De Heer tegenspreken, alsof de Heer onrecht doet. Of we proberen het te vergoeilijken. Of, ja, wat je toch wel heel erg gezien hebt de laatste 2 jaar. Mensen gaan zich verharden. Verharden. Je komt er harder uit dan dat je erin gegaan bent. Want het oordeel doet altijd wat. Of we zijn harder geworden of we zijn gebroken. En dan moet u dat in uw eigen leven maar nagaan. Maar doet altijd wat, gemeente. Maar deze mensen beginnen te huilen. Alsof er iemand gestorven is waar ze heel veel van houden. Het is een rouwklagen. En zo zelfs dat ze de naam van die plaats gaan veranderen. En ze noemen de naam van die plaats voortaan Bochim. En Bochim, dat betekent de wenende. Wij zouden in het Nederlands zeggen tranendal. Er zijn zoveel tranen daar gevallen in Bochim. En nu zijn er in de achterliggende tijd ook heel veel tranen gevallen. Heel veel. En dat mag ook. Want wij zijn geen stoïcijnen, heb ik zondag gezegd, in de zondag over de voorzienigheid. Wat zijn er een tranen gevallen in ziekenhuizen. Wat zijn er een tranen gevallen in eenzaamheid. Deze hele wereld is eigenlijk één groot Bochim. Tranendal. Wij proberen er wat van te maken. Maar gemeente, hier beneden is het niet. Vanwege de zonde, allerhande moeite en verdriet staat ons te wachten. Maar kent u nu het tranendal van de godsverlating? Zijn we blijven hangen bij de gevolgen van de zonde? Of bent u bij de oorzaak gekomen? We hebben God op het hoogst misdaan. En dat zijn bittere tranen. Maar dat zijn tranen die met zoetheid gemengd zijn. Ik kan het geen naam geven. Maar als je die tranen schrijft, dan zou je ze ook niet meer willen missen, jongens en meisjes. Echt niet. Je zou die tranen van het godsgemis niet willen inruilen voor de vreugde van deze wereld. Tranen van verootmoediging, tranen over onze dwaasheid, tranen over onze boosheid. Hebben wij op God betrouwd? Of waren we nog angstiger dan de wereld om ons heen? De Heere zegt, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Hoe is het toch mogelijk? dat we zo vaak met droge ogen in de kerk kunnen zitten. En u kent mij een klein beetje. Ik ga nooit op uw emotie werken. Dat zou een dominee kunnen doen. Dat doe ik bewust niet. Omdat ik ook wel weet dat emotie brengt een mens er ook niet. Maar er zijn toch wel eens momenten, toch, hoop ik, dat je moet vechten tegen je tranen in de kerk. Of hebben wij dat nooit? Heb je dat nooit, jongens en meisjes, dat je moet vechten tegen je tranen als je in je Bijbeltje zit te lezen? Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk dat wij altijd met droge ogen ons Bijbeltje kunnen lezen. Dat wij met droge ogen tot de Heere kunnen roepen en onze zonde kunnen belijden. Poging. Tranen. De wenenden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En nou is er onderscheid in tranen. Kijk, je hebt mensen die kunnen huilen als het van hen gevraagd wordt. Die zetten een knopje om, lijkt het wel. Heel emotioneel. Maar het is ook zo weer over. En dan merk je er ook niks meer van. Ik heb het bij begrafenissen wel gezien, dat je mensen helemaal overstuur ziet. En we zijn nog niet terug in de kerk of het is allemaal over. Kijk, daar heb je niks aan, zulke tranen. Echte tranen, gemeente, die komen uit je hart. En zelfs niet altijd uit je ogen. Je kunt met een huilend hart in de kerk zitten, terwijl er geen traan uit je ogen komt. Het gaat niet om de uitwendige emotie. Want kijk, bij die kinderen Israëls, het is een volksbekering in Bochim. En hoe is het met volksbekeringen? Ja, er is vaak een deeltje van echt en een groot deel niet. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze volksbekering voor het grootste gedeelte ook niet echt geweest is. Zelfs nu niet echt. De Heere Jezus is naar hen toegekomen. En hoe durft u te zeggen, dominee, dat dat niet echt is? Nou, moet je het boek Richteren maar lezen dan. Dit is Richteren 2. Lees de geschiedenissen maar. En het is één grote herhaling dat de kinderen Israëls deden wat goed was in hun eigen ogen. En als je echt bekeerd bent, dan kan dat niet meer. Dan kun je nog wel eens in de zonde vallen. Maar dan is dat je leven niet meer. Kijk, dat mis je in Bochim bij veel mensen. En daar gaan we het vanmiddag over hebben en vanavond. De levensvernieuwing, dat mis je. Je ziet wel tranen, je ziet wel emotie. Het is zelfs zo dat deze mensen slachtoffers offeren. Dus dat ze beseffen, er is verzoening nodig. Nou, dat is wat, als mensen dat gaan beseffen, dat er verzoening nodig is. Maar zelfs al is dat besef er, dat is nog niet genoeg, gemeente. Als het niet gepaard gaat met een breken met de zonde. Het is voor de meeste mensen is het uitwendig. En ik geloof dat er ook zeker kinderen des Heren tussen gezeten hebben. Zij offerden de Heren slachtoffers. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt voor offeranden, dat betekent letterlijk slachtoffers. En slachtoffers, jongens en meisjes, daar zit het woordje slachten in. En slachten, dat doe je dieren. En als je dieren gaat slachten, dan vloeit er bloed. Kijk, hier is de tempel nog niet. Het volk van Israël, dat offert nog op verschillende plaatsen. Maar zij doen wel wat zij horen te doen, namelijk de toevlucht te nemen tot het bloed. Want dat is het enige dat verzoening kan geven over een achterliggende periode. Maar als dat uitwendig is, gemeente, dan helpt het niks. En dat is het trieste. Dat wij van onszelf niet verder kunnen komen dan wenen, buigen voor God, beseffen dat er verzoening nodig is en de altaren laten staan. Ja, dat is hier het geval. Dat is het grote probleem. Ze nemen de oorzaak niet weg. Ze leven weer gewoon door. Ze laten de altaren staan. Er komt geen reformatie. En daar ben ik ook bezorgd over, gemeente. Wij staan aan een nieuw begin op deze biddag. De Heere geeft ons nog een herkansing, mag ik het zo zeggen. En nou denkt u, nou zal het beter gaan. Nou hebben we deze ervaring, nou zal het beter gaan. Gelooft u het? Wij gaan het weer precies hetzelfde doen. Als we niet de altaren opruimen. Als we niet het vertrouwen in de wereld opzeggen. Als we niet de toevlucht nemen tot de Heere. Als we de zonde aan de hand blijven houden. Wordt het alleen maar erger, gemeente. Wordt het alleen maar erger. Dan kom je er nog harder uit. En daarom zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het is niet het laatste oordeel nog. Kijk, er staat geen nodiging in. Maar alleen al het feit dat de Heere dat oordeel predikt, dat houdt een nodiging in. Ten diepste is de preek van vanmorgen nodigend. Al ervaart u dat misschien niet zo. Maar de Heere laat het u nog prediken. En dat wil zeggen, er is nog doen aan. Het bloed van Christus, dat is nog verkrijgbaar. Slachtofferen en offeranden hebt gij niet gewild. Maar we leven in de lijdensweken. We mogen horen van het bloed waar de Hebreeënbrief vol van is. En zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want straks dan zullen wij deze rechter ontmoeten. En als hij nu vanmorgen vraagt, waarom hebt u dat gedaan? Dan kunnen we nog één ding vragen of de Heere dat geven wil. En dat is voor hem in de schuld te vallen. Maar als de Heere Jezus het straks moet vragen op de jongste dag, waarom hebt gij dit gedaan? Dan is er geen bloed meer. Dan is er nog maar één verwijzing en dat is, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En daarom laat die tranen ons toch uitdrijven tot de troon van Gods genade. En u zult ervaren, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Amen.